Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 91. En we zingen de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ook het vijfde vers, ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Psalm 91, de versen 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, wij lezen uit het woord van de Heere uit Openbaring 11, de versen 1 tot en met 10. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Openbaring 11, de versen 1 tot en met 10. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degenen die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen. En zullen vreugde bedrijven. En zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze 2 profeten, degenen die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Tot zover de schriftlezing. En ook de woorden van onze tekst. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 10. We zingen daarvan het 1e vers. Waarom, o Heere, blijft gij van verre staan? Waarom verbergt gij u? Daar wij gehaat, beangst, verschrikt, schier door de druk vergaan. Psalm 10, het 1e vers, nadat wij belijdenis gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, u bent krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. En dat mogen wij door heel de kerkgeschiedenis heen zien. Een onafgebroken rij van kinderen Gods, die allen hun strijd gekend hebben. Ook ons voorgeslacht, wanneer zij u gekend hebben, hebben ook hun strijd gekend. En steeds hebben ze mogen schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, wat is dat rijk? En wat bent u trouw? We hebben er zojuist van gezongen, waarom verbergt gij u? Zo kan het lijken in het geestelijke leven. En dat lezen we ook in andere psalmen. Het kan zo lijken alsof u zich verbergt. En dat zijn grote aanvechtingen en bestrijdingen. Maar toch is de waarheid dit, dat u uw volk draagt. Al de dagen. En dat u hen allen, niet één uitgezonderd, volkomen uitkomst geeft. Heere, zo mag toch uw kerk goede moed hebben. Zo mag uw kerk verwachting hebben. En hoop op de levende God. En daarvoor mogen wij u danken. En mogen wij ons verblijden in wie u bent en hoe u zich aan ons openbaart in uw woord. Heere, ook in dit boek van de openbaring, waarin het door strijd heen gaat, vervolging, doodslag, het lijkt allemaal mis te gaan. Het lijkt alsof u van verre staat. En dat u zich niet bekommert om uw kinderen in de nood, maar toch kent u in ieder van hen. Heere, wat is het toch nodig dat wij allemaal zouden behoren tot uw kinderen? Wat is het daartoe nodig dat wij tot bekering komen? En dat wij onze zonden leren belijden, dat we die leren zien, erkennen, belijden en dat we die zullen haten. En dat wij als arme zondaren aan uw voeten terechtkomen. En dat we op u mogen zien, Heere Jezus. Omdat u gegeven bent tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Zo danken wij u, Heere, voor wat u gegeven hebt in uw Zoon. Wat u schenkt in de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wij geloven en belijden dat u elke dag bezig bent mensen in te winnen voor u en voor uw dienst. O, dank u, Heere, dat u deze wereld niet verlaten hebt, maar dat u aan het werk bent. In sommige landen, als nooit tevoren, sinds een lange tijd, dat u daar weer aan het werk bent. We denken aan Irak, in Iran, in noordelijk Afrika, in verschillende moslimlanden. Daar horen we berichten van dat u daar aan het werk bent. En Heere, wij loven u en tegelijkertijd smeken wij u om daarmee door te gaan, om nog meer te bekeren. En die nog vastzitten, misschien wel in slavernij, dat u hen verlossen zult. Een geestelijke slavernij, maar ook een letterlijke slavernij. Door mensen vastgehouden worden. U weet wat er gebeurt, Heer, achter de gesloten deuren. O, wij bidden u of u wilt binnendringen in huizen waar er grote nood is. Wij vragen u of u wilt indringen binnen de concentratiekampen van Noord-Korea. En wij vragen of u daar wonderen wilt laten gebeuren. O Heere, wilt u opstaan, uw volk verlossen. En als uw kinderen in delen van India onder zware druk staan, van de plaatselijke hindoe-bevolking. Heere, ontfermt u zich over hen. In Pakistan, in Kameroen, in Nigeria, in Eritrea. Heere, we leggen, al zijn wij maar een paar kleine mensen bij elkaar, we leggen heel deze wereld voor u. En we dragen het aan u op. En wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk, om de bekering van zondaren. We bidden u, Heere, dat uw naam verheerlijk mag worden over deze aarde en of u uw kerk wilt uitbreiden. Gedenk de lijdende kerk in China. Heere, bewaar ze. En wat zou het toch heerlijk zijn, Heere, tot eer van uw naam, als uw kerk juist daar in die landen zich zou uitbreiden. Dat de vervolgers mogen zien, het is nutteloos wat wij doen. Dat ze het mogen belijden als de tovenaars uit Egypte. Dit is Gods vinger, Gods hand. O Heere, breid uw koninkrijk uit. Doe het ook in Gent. Door het werk van broeder van Luttekhuizen. Doe het ook in Rotterdam, waar werk gedaan wordt. In Rotterdam-West en in Rotterdam-Charloes. En ook op andere plaatsen. Werk onder Koerden. Heere, wil het werk uitbreiden en zegenen. Gedenk hen die daar mogen arbeiden. Heere, wij vragen u of u ook in onze gemeente wilt werken. Want ook wij moeten bekeerd worden, we zeiden het u al. Heere, wilt u ons gedenken in uw goedheid en wilt u jongeren opzoeken en hun harten aanraken, tot hen spreken met kracht in hun ziel, dat ze voor eeuwig aan u verbonden worden. Heere, wij bidden u voor onze kerken. En wij bidden u, Heere, of u ook duidelijkheid en waarheid wilt geven, ook op de vergaderingen van de generale synode. Geef, Heere, dat er goede rapporten nog mogen komen. Maar geef ook, Heere, dat deze goede rapporten ook een goed vervolg zullen hebben. Waaruit blijkt dat wij vasthouden aan uw woord. En dat wij de afwijkingen daarvan niet willen dulden. O Heere, behoud ons, o God der legerscharen. Wil in uw genade ook werken op de Theologische Universiteit. En wilt u ook daar waarheid geven. Bewaar ons voor dwaling. Bewaar ons voor het subtiel afwijken van uw woord. En geef, Heere, dat we uw woord mogen beleven. Dat de studenten daar ook uw woord mogen ervaren in hun hart. Dat ze door God opgezocht worden. En dat ze in het verborgene de vrezen des Heren mogen leren. Want zo alleen kunnen ze ook werkelijk theologie studeren. Zo alleen, wanneer ze door u geleerd zijn, kunnen ze ook predikant worden. Heere, wilt u het doen? Wij bidden u, Heere, voor dominee C. van den Berg uit Ouddorp, waarvan wij hoorden dat hij vorige week afscheid gepreekt heeft van zijn gemeente, omdat hij opgegeven is, medisch gezien, en dat hij uitbehandeld is. Heer, het is heel ernstig, ook voor zijn vrouw en voor hun kinderen en voor de twee aangenomen kinderen. Heere, menselijke woorden schieten tekort. Onze broeder, nog maar 60, die 11 jaar in China gewerkt heeft en die zeer nuttig geweest is in uw dienst. Heere, wilt u hem zalven met uw heilige geest, dat hij hemelsgezind mag zijn, dat voordat hij in de hemel zal zijn, dat de hemel in hem zal zijn. Zo alleen kunnen hij en zijn vrouw vertroost worden. En u bent toch een getrouwe meester. Heere, zo vertrouwen wij dat u hen zult dragen en dicht aan u zult trekken. Heere, wij willen u ook bidden voor Machteld Alderliesten, de schoondochter van broeder en zuster Alderliesten, wanneer zij morgen aan het graf zal staan, ook met haar ouders, dominee en Nelleke Kiewiet, toen ze zo teleurgesteld zijn dat een bijna voldragen kindje gestorven is in de moederschoot. In de afgelopen week ter wereld gekomen en zonder op aarde buiten de moederschoot geleefd te hebben, morgen begraven zou worden. Vertroost u de familie Alderliesten en de familie Kiewiet. En wilt u aanwezig zijn met de onnoemelijke troost van het verbond. O Heere, dat u toch de God bent, ook van onze kinderen, ook van onze ongeboren kinderen. En dat godzalige ouders niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen. Die in hun jonge jaren sterven. Heere, wilt u ook kracht en zegen geven bij de bijeenkomst morgen. Heere, wij willen u bidden. Of u ontfermen wilt over ons land en volk. En wij hebben niet het recht om te wijzen naar anderen. Want wij horen ook bij dit volk. En wij belijden u dat wij van u zijn afgegaan. Dat de abortuspraktijken doorgang vinden. Al vinden wij dat verschrikkelijk. Heere, wij bidden u. Of u het wilt doen ophouden. Of u het wilt laten verminderen. Of u verlossing wil geven. En geef dat ons land en volk niet zal wegzinken in het drijfzand van het humanisme. Waarin men afstand genomen heeft van u en van uw woord. Want dan zal er geen dageraad te verwachten zijn. Maar dan wordt alles in het leven onrustig, onbehagelijk, onvoldaan en zonder hoop. O Heere, geef toch uit genade opwekkingen in ons kerkverband, ook in andere kerken. Ook in de hersteld hervormde kerk, wiens kerkgebouw wij zo vrij mogen gebruiken. Maar ook in andere kerken. Ja Heere, dwars door heel ons land en volk heen. Gedenk uw erfdeel ook hier en wil nog wonderen doen. Zo leggen wij al de noden u voor. En Heere, wij bidden u om uw ontferming over ons in deze dienst. Sterk uw dienaar. Gedenk ons allen. En wilt u ons helpen om ook dit moeilijke gedeelte uit het boek van de Openbaring toch te doorzien en te verstaan. En dat we erdoor vertroost mogen worden. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. 110, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, we hebben gezien dat de zeven engelen naar voren getreden zijn. En ze hebben allemaal een bazuin in hun hand. En een bazuin is een alarmklank. Het is een teken van oordeel. Het is niet een eindoordeel, een voorlopig oordeel. En zo hebben we al zes bazuinen gehoord. De bazuinen 1 tot en met 4 waren allemaal rampen die op de aarde gebeurd zijn. Oorlogen, verwoestingen, het zijn straffen op het feit dat men niet geluisterd heeft naar de ontvouwing van de zeven zegelen. De prediking van het evangelie. Wanneer men dat verwerpt, dan is er oordeel te verwachten. En zo zien we straffen die God geeft op de aarde als een teken van de straf op zonde. We hebben de vijfde engel gezien. En toen kwamen er vreselijke sprinkhanen. En die pijnigden hen die bij het beest hoorden. De goddelozen. En de zesde engel hebben we gezien. En dat was een verschrikkelijke oorlog. En we weten van oorlogen die er geweest zijn. En we weten van de radeloosheid van mensen, met die vijfde engel, dat ze niet weten waarvoor ze leven. Dat ze geen rust hebben, opgezweept zijn. De eerste daarvan was Kaïn. Kaïn. Want overal waar Kaïn ging, was er onrust, ontevreden. Was er, hij zou geen rust vinden op deze aarde. En zo zullen goddeloze mensen getroffen worden door dat besef dat ze geen rust hebben. En na de zesde engel is er een intermezzo, een pauze, kunnen we zeggen. En dat vinden we in de hoofdstukken 10 en 11. En dat is om Gods kinderen te troosten. Dat ze mogen weten, te midden van al alles wat op de aarde gebeurt, rampen en oorlogen, vulkaanuitbarstingen, rampen, dat God toch regeert. Dat hebben we in hoofdstuk 10 gezien. God regeert, ook al zien u en ik het niet, en ook al lijkt het niet zo, God regeert. We hebben het gezongen uit Psalm 110. Dat alle vijanden zullen tot zijn voetbank worden. De Heere regeert. Dat mogen we weten. Ook al zien wij dat niet. Daarvoor is hoofdstuk 10 geschreven. Maar nu komen we toe aan hoofdstuk 11. En dat is ook geschreven te midden van deze rampen tot bemoediging van Gods kinderen. En dat zien we dan aan het einde van hoofdstuk 10. Gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en talen en koningen. En dan komt hoofdstuk 11. Dus wat moet dan Johannes profeteren? Wat u vindt hier in hoofdstuk 11. En wat moet hij dan zeggen hier dan? Waar gaat het om in hoofdstuk 11? Daar gaat het om dat God zijn kinderen vasthoudt. Dat God zijn kinderen als het ware verzegelt. Dat hij hen telt. Dat hij weet waar ze zijn. En hoe ze eraan toe zijn. En misschien laten ze het leven. Er is veel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Het gebeurt nog in andere landen waar ze hun leven laten. Ze sterven omdat ze zijn naam belijden. En niet willen opgeven, maar ze zijn allemaal worden ze vastgehouden. En dat blijkt hier uit hoofdstuk 11 uit het feit dat Gods kinderen geteld worden. Hier wordt namelijk gesproken over meten. Johannes moet dan de tempel van God gaan meten. De tempel, wat betekent dat? Dat staat hier voor de kerk van de Heer. In het Oude Testament, het zijn oud-testamentische beelden. Als u een beeld ziet in de Openbaring, denk dan terug aan iets uit het Oude Testament. Waar werd God aanbeden? Op één plaats, de tempel. En de tempel die bestond dan uit een buitenste voorhof. Daar mochten heidenen komen. En dan was er het voorhof waar het brandofferaltaar stond. En dan begint de eigenlijke tempel overdekt, een gebouw. En dan ga je in het eerste gedeelte, dat noemen we het heilige gedeelte. En daar stond het gouden reukofferaltaar. Daar werd door de priesters gebeden. En nog verder kom je in het heilige der heiligen. Achter dat dikke gordijn. Daar mocht niemand komen. Daar woonde God. Daar was het verzoendeksel. Daar troonde de Heere God. Alleen de hoge priester. Eenmaal per jaar. Met bloed. Dat is de tempel. En nou moet Johannes hier de tempel gaan meten. Daarvoor krijgt hij een meetstok, een rietstok. Vers 1. Mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degenen die daarin aanbidden. Want die tempel, daar werd God aanbeden. Daar vond de verzoening plaats bij het brandofferaltaar. Daar werd gebeden bij het gouden reukofferaltaar. Daar werden de grote feesten gehouden. Daar werd God aanbeden. Daar daalde Gods zegen neer op het volk dat daar vergaderd was. De tempel, dat staat voor hen die God dienen. Het staat voor Gods kinderen. Het staat voor de kerk. En nou moet die tempel opgemeten worden. Maar wist Johannes niet hoe groot die tempel was? Hij had het zelf wel gezien in Jeruzalem. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat meten, dat staat hier voor meten. Niet zozeer dat gebouw, maar allen die daar zijn. Die de Heere dienen. De tempel is de kerk. Het gaat hier om de ware gelovigen. En God meet al de ware gelovigen op. Dat wil zeggen, hij telt hen hoofd voor hoofd. Er mag niet één ontbreken, niet één, want de Heere Jezus heeft daar zijn bloed voor gestort. En er mag er niet één van ontbreken. En zo is de betekenis hiervan dat Gods kinderen bewaard worden in de schuilplaats van de Allerhoogste. Daarom zongen we ook Psalm 91, dat voelt u wel. Zij zijn daar in de schuilplaats van de Allerhoogste. Hij is met hen. Al de dagen. Maar in vers 2 staat, en laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet. Dat is dus de buitenste voorhof. Daar mochten ook heidenen komen, maar ze mochten niet verder komen. Er stond een bordje verboden voor niet-Joden. En die mochten niet verder komen. Die buitenste voorhof, daar mochten heidenen komen. Maar dat wordt niet gemeten. Waarom niet? Omdat waar de heidenen komen, dat staat voor het ongeloof, voor het schijngeloof. De Heere gaat niet de schijngelovigen meten. Zij worden niet geteld. Zij worden niet bewaard. Gods oog is niet over hen. Zij vallen buiten de bescherming van God, omdat zij de Heere God niet oprecht lief hebben. Vers 2, en laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. Daar in het buitenste voorhof, daar werd niet geleefd uit de verzoening. Daar was ook geen altaar. Dat staat voor hen die de verzoening met door Christus niet kennen. Dat zijn hen die halfslachtig zijn, die meedoen met de wereld. En ook nog wat godsdienst hebben. Die geen afstand genomen hebben van de duivel, van de wereld. Ze willen ten diepste niet voor God leven, maar voor zichzelf. Al hebben ze heus wel wat godsdienst. Ze zijn niet oprecht. Ze hebben de naam dat ze christen zijn. Maar ze verloochenen de kracht van de godzaligheid. En al deze schijnchristenen worden straks afgesneden. Er is een scherpe lijn van scheiding. Maar Gods kinderen worden allemaal geteld. Want zij leven bij het brandofferaltaar, bij de verzoening. Ze leven bij het reukofferaltaar. Ze hebben dat gebed nodig. Ze gaan op naar de tempel om te bidden. Dus hier moet Johannes al de ware gelovigen tellen. En eigenlijk zien we hier iets weer van dat verzegelen. Dat weet u misschien nog uit Openbaring 7. Daar werd gesproken over de 144.000, 12 maal 12 maal 1000, 1000 is 10 maal 10 maal 10. Dat is een groot getal, 12 maal 12, Oud en Nieuw Testament. Dat zijn al Gods kinderen. Die hadden daar allemaal de zegel van de Heilige Geest. En hier is dat diezelfde gedachte. Ze worden opgemeten. Opnieuw bevestigt de Heer het, dat Hij zijn kinderen kent en weet. En dat is ook nodig. Maar het valt niet mee wat er gaat gebeuren. En er zijn vreselijke dingen gebeurd in de wereld. De vervolgingen zijn heel vaak aanwezig geweest. En hier staat het ook weer. Ze zullen de heilige stad vertreden. Het staat daar van de... Het voorhof, het is aan de heidenen gegeven. Het wordt afgesneden van de ware tempel. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Die heilige stad, dat is Jeruzalem. Dat is ook weer een beeld van de kerk. Jeruzalem, Sion. En er staat hier al dat die heilige stad, de kerk, vertreden wordt, overwonnen wordt. En daar horen we straks meer over. En wanneer die strijd er is en die vervolgingen er zijn, dan zullen alle schijngelovigen het opgeven. Ze zullen toegeven aan de druk. Ze zullen wegvallen van de Heer Jezus. De voorhof, de schijnheiligen, worden overgegeven aan de heidenen. In feite wordt heel de stad overgegeven aan de heidenen. En dit staat voor alle aanvallen op de kerk van alle tijden en plaatsen. Steeds zijn er van die antichristelijke aanvallen op de kerk. En we kunnen aannemen dat deze aanvallen sterker zullen worden. Dat de dwaalleer verkondigd zal worden. Maar dat er ook economische uitsluiting zal zijn. En dat er boetes opgelegd worden. Gevangenschap. Dat mensen weggerangeerd worden uit de maatschappij. En in gevangenissen gezet worden. Want ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. maar die volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. En dat zijn die mensen die horen bij de tempel. Ze volharden niet in eigen kracht, dat kunnen ze niet. Het wordt hen gegeven omdat ze geteld zijn, omdat de Heere de zijnen kent. En zo kunnen wij gerust heel nuchter de wereld en de kerk bezien waarin wij leven. En ervan uitgaan dat die aanvallen die er nu al zijn, sterker zullen worden. Dat de aanvallen zullen toenemen. Dat de valse leer meer zal toenemen. En waarschijnlijk nog erger. En als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Maar het belangrijk punt waar het hier om gaat is dat er een scheidslijn getrokken wordt. Er is een scheidslijn dwars door de kerk. Hier maakt de hemel duidelijk dat er een onderscheid is tussen hen die de Heere Jezus in waarheid liefhebben en zij die nog met hun hart verbonden zijn aan de wereld, ook al belijden zij Christus met de lippen. Die scheidslijn loopt dwars door de tempel heen, door de kerk. Er zijn er die leven bij de verzoening in Christus, die hun zonden bewenen en belijden. Die er tegen strijden, die het bloed van de Heere Jezus nodig hebben in hun leven, die het gebed tot God nodig hebben, die leven in de binnenkamer, die dat leven kennen. Maar er zijn ook anderen, die leven op een afstand, die denken niet zoveel na over hun zonden en over hun verdorvenheid. Ze vinden zichzelf nog wel best aardig, nog wel goed. Veel beter dan anderen, voor naar hun eigen beleving. Het is niet voor hen een worsteling, hoe zal ik leven naar uw wil? Ze leven niet bij het woord. Ze leven namelijk in de buitenste voorhof, op een afstand. Ze staan aan de rand kerkelijke. Maar je kunt ook randkerkelijke zijn wanneer je 2 maal zondags in de kerk zit. Omdat je niet wilt bukken, niet wilt buigen. Mijn zoon, geef mij uw hart. Weiger jij dat nog? O, laat dat toch niet zo zijn. Je krijgt geen betere meester dan Jezus Christus. O, geef je toch gewonnen, ondanks al de strijd en al de vervolgingen en de valse leer, is het leven met hem zo goed. Die mensen hebben levensvervulling, die mensen hebben rust, zij hebben vrede met God, ze verblijden zich in God naar waarde nooit te danken, ze hebben goede moed. De Heere redt hen ook keer op keer. En tot hun verwondering ontvangen ze genade en kracht wanneer ze het nodig hebben. En leiding en zegen in het leven. Want gezegend is de man die de Heere vreest. Maar zij die op een afstand leven, hun weg zal vergaan. En daarom. Heb je het al opgegeven voor de Heere? Waar sta jij? En waar staat u? Er zijn er die weten dat ze verloren liggen in zonden en overtredingen. En ze belijden dat ze het bloed van Christus nodig hebben. Ze hebben zijn liefde nodig. Ze verlangen naar hem. Ze hongeren en dorsten naar hem. Kan dat van uw leven gezegd worden? Dan hoort u bij de goede herder. Maar als je op een afstand staat, dan hoor je nog bij de buitenste voorhof. Dan val je straks af. Het is heel ernstig. Het is heel gevaarlijk. Ook vooral omdat je de weg geweten hebt. En niet gegaan bent. O, laat dat toch van niemand hier gelden. En het hoeft ook niet. Want hij is er. Om te redden en te leiden en uitkomst te geven uit alle omstandigheden. En weet u, dit beeld is toch wel heel indringend. Want de buitenste voorhof en de voorhof waar de brandofferaltaar staan, die grenzen aan elkaar. En in beiden wordt er gepreekt. In beiden worden psalmen gezongen. Een mens kan God danken voor genade die hij nooit ontvangen heeft. Een mens kan God loven om verlossing die hij niet eens kent. Een mens kan denken dat hij behouden is, maar nooit een zondaar voor God geworden is. En nooit over zijn verdorvenheid geweend heeft. U kunt dicht bij het koninkrijk van God zijn en dat u er toch buiten valt. En weet u wanneer dat is? Wanneer u Christus niet nodig hebt. Maar u mag tot Christus gaan. Misschien denkt u, waar zou ik zijn? In de buitenste voorhof, maar dat wil ik helemaal niet. Ik heb de Heere Jezus nodig. Goed zo. Ga dan naar hem toe. En dan hoef je niet in paniekerig angst te zijn, waar zou ik horen? Ga naar hem toe. En doe alles wat hij zegt. En luister naar hem. Wat Maria zei tegen die dienaars bij het wonder van Kana. Doe wat hij u zegt. En ga maar zo als een schuldige zondares voor die heerlijke borg knielen. Hij stuurt u niet weg. Hij zegt niet, ga weg van mij. Hij ontvangt zondaars. En hij eet met hen. Dat is gemeenschap hebben. Geestelijke gemeenschap. Ga naar hem toe. Roep hem aan. En vraag hem om genade, dat u uw kruis op u mag nemen die hij u oplegt. En dat u achter hem aan mag komen en hem mag volgen. En dat u mag leven bij dat brandofferaltaar. Ik heb u nodig als een verzoening voor mijn zonden. En ik heb u nodig bij dat reukofferaltaar. En daarom bid ik en ik wil bidden om u in mijn leven. En ik wil bidden voor mijn geliefden en voor de kerk. En ik wil bidden dat heel mijn leven op u gericht zal zijn. En ik kan het zelf niet, maar ik hoef het ook niet zelf te doen. Want u wilt het doen in mijn leven. Waar hoort u bij? Bij het buitenste voorhof? Of bij de feitelijke tempel? Wanneer u bij de tempel hoort, dan houdt God u vast. En dat is de troost hier in dit eerste gedeelte van Openbaring 11. Dan wordt u beschaduwd in Gods woning. En de heilige stad die wordt vertreden door de heidenen. En dit duurt 42 maanden lang. 42 maanden, dat is 3,5 jaar. Dus deze verdrukking duurt geen 7 jaar, het is geen volheid, maar het is een afgebroken tijdsperk. De helft van 7 jaar. De vervolgingen gaan niet altijd door. Ze zijn beperkt. En God geeft een beperking aan deze vervolgingen. Het is toch te overzien. De vervolgingen zijn er voor een afgemeten tijd. Er komt ook een tijd weer van verlichting. Kan dan weer de vervolgingen toenemen, maar straks komt er weer een tijd van verlichting. God beschikt dat allemaal in zijn wijsheid. Die vervolgingen zijn in een afgebroken periode. Het gaat hier om de vervolgingen van de kerk in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst van Christus. En soms zien we in de openbaring de tijd van 3,5 jaar. En soms wordt het uitgedrukt in 42 maanden. En soms wordt datzelfde tijdvak uitgedrukt door 1260 dagen. En het gaat steeds over 3,5 jaar. Waarom? Waarom? Dat verschil in tijdsaanduiding. Dat vind ik moeilijk. Maar ik denk dat het te maken heeft met de intensiteit. Wanneer u iets beschrijft in dagen, dag na dag na dag. Dat is een intensieve beleving van de tijd. Dag in dag uit, u rekent in dagen. Maar als u in maanden spreekt, dan is het minder intens. Het is er wel, maar het gaat van maand tot maand. Straks zien we hier dat Gods kinderen gaan getuigen voor 1260 dagen. Dag in dag uit gaan zij door met hun getuigen en preken. Dat is een intense activiteit. Maar wanneer het hier staat dat de heilige stad vertreden wordt voor 42 maanden, dan is dat een mindere intense activiteit. Het wordt minder intens beleefd. Als ik het goed zie. Het gaat niet van dag tot dag, maar van maand tot maand. Dus de vervolgingen duren ook niet van dag tot dag zeer intens, nee, van maand tot maand. Het is zwaar, maar het is niet ondraaglijk zwaar. En dat wordt dan uitgelegd in die tijd van verdrukking van 42 maanden. En gedurende die tijd zal de kerk getuigen en spreken. In die tijd dat de kerk aangevallen wordt en vertreden wordt, zal ze toch getuigen en spreken. Versen 3 en 4. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren. 1260 dagen. En ze profeteren met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dus hier wordt gesproken over twee getuigen. Wie zijn dat? Mensen hebben gefantaseerd, dat is Mozes en Elia. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om twee mensen. Twee getuigen. Hoe was het ook alweer in het Oude Testament? Iets was waar als het stond, bevestigd werd voor twee of drie getuigen. Ja. Staat in Deuteronomium 17. En het wordt door Paulus aangehaald in 2 Korinthe 13. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dus in de wet was het gesteld als iets voor waar gesteld moest worden, moesten er twee getuigen zijn. Daarom moesten die fariseeën, die wilden toch tenminste toch twee getuigen hebben, om de Heer Jezus te kunnen veroordelen. Ze konden niet vinden, zelfs niet met valse getuigen. Maar twee getuigen zijn nodig. Dat betekent de waarheid wordt gegeven en wordt betuigd. Dus het gaat hier niet om een aantal van twee of drie. Het gaat om de waarheid. De getuigen door alle eeuwen heen hebben hetzelfde woord verkondigd. Dat eeuwig blijvend, vaste woord van God. En dat heeft alle accent hier. Gods waarheid wordt verkondigd. En ze getuigen, en dat doen ze 1260 dagen. Zeer intens. Dag in dag uit gaat de getuigenis van Gods kerk door. Elke dag weer opnieuw vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? En hier zien wij het groot geduld van de Heere God met deze weerspannige, opstandige wereld. Dat hij zijn kerk voortdurend, dag in dag uit laat getuigen. Vandaag, maar ook gisteren, maar morgen zal het er weer zijn. En de kerk getuigt terwijl ze bekleed is met twee zakken. Gekleed met zakken. Een zak, weet u uit het Oude Testament, is een teken van rouw. Een teken van rouw. Gods kerk heeft verdriet over alles wat er gebeurt in de wereld. En verdriet en zorg om de aanranding van Gods naam. Om het onrecht dat er gebeurt tegen de Heere. Verdriet om het verbreken van Gods wetten. Verdriet dat de abortussen maar doorgaan in ons land. Wat is er van ons land terechtgekomen? Verdriet om de goddeloosheid die er heerst. En daarnaast hebben Gods kinderen ook verdriet en rouw om hun eigen tekorten en eigen zonden. En verdriet vloeit voort uit liefde. Een liefde tot God en een liefde tot zijn wet. En wanneer die wetten aangerand worden, dan komt er verdriet bij Gods kinderen. En Gods kinderen worden hier niet alleen vergeleken met twee getuigen, maar ook met twee kandelaren. En twee olijfbomen. Wat betekent dat? Dat ziet weer terug, ook weer op het Oude Testament, Zacharia 4. U kent dat wel, dat gezicht van Zacharia, zag hij twee olijfbomen. En er waren buisjes. En die waren gekoppeld aan een reservoir en waren gekoppeld aan twee lampen, olijflampjes, olielampjes. En ze waren gekoppeld aan olijfbomen. De olie blijft doorstromen. Wat er ook gebeurt. En zo hoe kunnen die getuigen dat volhouden? 1260 dagen lang. Omdat zij gekoppeld zijn aan die twee olijfbomen. En dat zijn. Dat staat voor de Heilige Geest. De Heilige Geest. Voortdurend een onuitputtelijke bron van troost en kracht geeft hen kracht dat ze Gods licht mogen verspreiden in deze donkere wereld. De Heere versterkt zijn kinderen tot de taak van getuigen. En we lezen nog meer over deze twee getuigen die het licht van Gods woord verspreiden en dat voortdurend door God ondersteund worden. En dat gebeurt dag in dag uit. We lezen in vers 5 en 6. Dat is ook best moeilijk wat u daar leest. En zo iemand die wil beschadigen, zo iemand die twee getuigen wil beschadigen, aanvallen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. En zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten. Opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. Dus Gods kinderen kunnen bidden om plagen en oordelen over de vijanden. Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt. Gods kinderen kunnen bidden om plagen over de goddelozen. Ze zullen bidden voor de bekering van hun vervolgers. Bid voor hen die u vervolgen. Maar ze zullen ook bidden om de ondergang van hen die zich tegen God verzetten. En die zijn kerk geweld aandoen. Alle Romeinse keizers die christenen vervolgd hebben, hebben allemaal een gewelddadige dood ondergaan. Sommige van die keizers pleegden zelfmoord. Anderen werden door hun eigen manschappen vermoord. Sommigen kregen vreselijke ziekten. De wrede keizer Nero werd verbrand in zijn eigen paleis. De christenen uit de dagen van Johannes konden de waarheid zien van deze woorden. Dat die christenen, ook al werden ze gedood in de arena, toch was het ook waar dat ze konden bidden en dat de straffen zouden komen. En dat gaat ook weer terug op het Oude Testament, Jeremia 5, vers 14, waar de Heere tot de profeet zegt, ziet, ik zal mijn woorden in uw mond tot vuur maken en dit volk tot hout en het zal hen verteren. We kunnen ook denken aan Elia, dat er vuur uit de hemel kwam om die troep van 50 soldaten die hem zouden arresteren te doden. We kunnen denken ook aan Jesaja 3 vers 11. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. God waarschuwt voor het vlammend oordeel. Achab is gesneuveld op het slagveld. Hij had veel bloed aan zijn handen. Maar daarnaast hebben ook die getuigen macht om de regen tegen te houden. Om de regen tegen te houden. En om de wateren in bloed te veranderen. En dan denken we aan Elia. Die gezegd, er zal geen regen of dauw zijn tenzij naar mijn woord. En het kwam geen regen of dauw, niet voor 3,5 jaar. Omdat Elia een gebed bad. En dan denken we aan Mozes, bij Farao. Dat hij bad tot de Heer en het water van de Nijl werd tot bloed. Gods kinderen bidden. Ze bidden om uitkomst, om redding. En er komen er oordelen over de goddelozen. Ivan Moiseev in het Russische leger werd doodgemarteld. In de jaren 80. En degene die het gedaan heeft, zag hoe zijn enige kind overreden werd door een tractor. En dat zijn vrouw krankzinnig werd. Hij kreeg allemaal plagen en ellende over zich heen. Het gebeurt heel concreet. Hitler pleegde zelfmoord. Stalin eindigde zijn leven in wanhoop en bitterheid. Een groep baptisten kwam bijeen in Moskou. Een groep van 40 in de jaren 80. Om te bidden en te vasten. Dat deden ze voor 40 dagen lang. En één predikant die erbij was, vertelde het mij dat het zwaar was. Maar ze baden tot God om de omverwerping van deze regering. Dat leest u niet in de krant. Ik wist het ook niet. Ik had het ook niet geweten als die ene predikant die ik in de Oekraïne ontmoette het mij vertelde. Dat ze zo gebeden hebben. Het was zwaar om dat 40 dagen te doen. Ze aten alleen maar wat honing. Dat deden ze wel. En dronken water. Maar voor de rest niets. Om dat 40 dagen lang vol te houden is zwaar. Maar ze deden het en ze baden. Om de omverwerping van de USSR. En in 89 brak de muur in stukken. En de communistische wereldmacht viel in duigen. Daar zijn allerlei verklaringen voor te geven. Maar ik vond dit toch wel heel bijzonder. De gebeden van de kerk zijn veel belangrijker dan wij denken. Als wij bidden voor wat er gebeurt in de concentratiekampen in Noord-Korea hier in Sommelsdijk, dan mogen we geloven dat de God van de hemel die gebeden zal horen. Het staat in de Bijbel. Want hij regeert ondanks alles. Want de gebeden van de kerk zijn veel belangrijker dan ze zelf beseffen. En wij horen steeds in ons achterhoofd, het helpt niet. Wie denk je dat je bent? Houd er maar op. Wie zou dat tegen u zeggen, denkt u? God niet. Maar die ander wel. Die lafaard die doodsbang is. Dan zijn een paar almachtige mensen die bidden tot de God die alle macht heeft. En je weet nooit wat dan gaat gebeuren. Laten we niet ophouden met bidden. Voor uzelf, voor uw kinderen, voor de gemeente, voor de kerk wereldwijd. Want God neemt onze gebeden serieus. En zij die de kerk aanvallen, die raken Gods oogappel aan. En dan lezen wij vers 7. Want er is nog meer te zeggen. Het is geen automatisme. Het is niet de kerk bidt en er komt allerlei oordelen. Die komen er wel, maar er is ook meer. Vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben. Dus er is een tijd waarin God zal zeggen, nu is het uit met de openlijke prediking van het woord. De prediking in deze wereld. Dan houdt het op. Dan vindt er geen prediking meer. En dan breekt de goddeloosheid uit. Misschien is dat wel de weerhouder uit 2 Thessalonicenzen, weet u wel. Dat de antichrist, die is er nog niet, want wie hem weerhoudt, dat weet u. Dat had Paulus hen al verteld aan Thessalonica. Maar wij weten het niet en daar is heel veel om te doen geweest. Wie is die weerhouder, wat is dat? Nou, hier leest u het als de prediking van het evangelie stopt. De openbare verkondiging van het evangelie, als dat stopt, als een getuigenis geëindigd zal zijn, want die tijd komt, dan zal het beest, dat is de antichrist, de weerhouder is weg. De openbare verkondiging van het woord van God, dat als een zoutend zout werkt in deze maatschappij, ook nu nog. Maar als dat stopt, dan komt het beest uit de afgrond, komt op. En het zal hen oorlog aandoen tegen de kerk. En het zal de kerk overwinnen. En het zal de kerk, het zal hen, die twee getuigen, doden. En hier zien wij de woeste, de laatste stuiptrekkingen. Maar het zijn wel woeste aanvallen van de duivel. En hij hitst het beest op, de antichrist. Dat zijn de tirannen die Gods kinderen vervolgen. Ze willen de kerk uitroeien en iedereen dwingen om hun atheïstische filosofie aan te hangen. Daar gebruiken ze geweld voor en dood en marteling en verwoesting en verbanning en gevangenissen en de galg. Het gaat hier om de antichristelijke machten. En zij zullen de kerk verwoesten. Houdt u er maar rekening mee. Dat mocht jij of u nog zien in je leven. Niet denken, nou loopt alles mis. Nee, het loopt precies alles volgens de plan van God. En al Gods kinderen zijn geteld. Ze worden allemaal vastgehouden. Ook al kwamen ze in een concentratiekamp en na 3 weken waren ze gestorven. Zo erg was het daar. Maar toch vastgehouden, want zij gingen ten hemel in. Dat is het einddoel. Het einddoel is de hemel. Niet dit leven. Niet om van alles te bereiken en alles te genieten en alles te doen hier op aarde. Nee, dat is dom, dat is dwaas. Het gaat om de hemel. En God houdt al zijn kinderen vast. Maar de kerk, de openbare kerk, wordt overwonnen. Het zal hen doden. Dat betekent dat de openbare getuigenis van de kerk zal ophouden te bestaan. Ze zal zich niet meer in het openbaar kunnen manifesteren. Uiterlijk is er geen kerk meer. De antichristelijke machten zullen de kerk verwoesten. De kerk zal verstrooid worden. Gemeenten houden op te bestaan, althans in het openbaar. Ze gaan wel ondergronds verder. En zo zijn er tijden waarin het lijkt alsof er geen kerk meer is. En daar lezen we verder over in hoofdstuk 12 en 13, waarin het gaat over de beest. Paulus spreekt hierover in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Dat over de wederkomst van de Heer Jezus, dat gebeurt niet. Tenzij eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. De antichristelijke macht moet eerst geopenbaard worden. Zo was het in de Sovjet-Unie. Zo was het in communistisch China. En zo is het daar weer vandaag. De kerk moet in China weer ondergronds gaan. En zo is het nu in Noord-Korea. Er is officieel geen kerk in Noord-Korea. Eentje in Pyongyang en dat is een showkerk. Voor de toeristen. En de leider van India heeft verklaard dat zijn land, zijn van leider van de Hindoe-partij daar, in 2023, 2024 of zo, dan moet heel India een Hindoe-land zijn. We weten niet wat er gaat gebeuren. God regeert. Maar in vers 8, daar lezen wij, wanneer de twee getuigen de kerk gedood zal worden, dan zullen hun dode lichamen liggen op de stad, de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Dus er worden drie geografische aanduidingen genoemd. Sodom, goddeloosheid, Egypte, waar Gods volk verdrukt werd in slavernij en waar ze onze Heer Jezus Christus gekruist hebben. Dat is Jeruzalem. Ook opstand. Het staat allemaal voor goddeloosheid en opstand tegen de Heer. Daar gebeurt het. Dat is beeldende taal. Het gaat allemaal, het wijst allemaal op de haat tegen God en zijn evangelie. Het gebeurt in feite door heel de wereld heen. Want we lezen in vers 9 en 10... dat de mensen uit alle volken en geslachten en talen en naties. En ze zullen dan hun dode lichamen, dat is het dode lichaam van die twee getuigen, dat is de openbare verkondiging van het woord van God, dat zal ophouden te bestaan. De kerk zal officieel ophouden. En hun dode lichamen zullen ze zien, 3 dagen en een half, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Dus die kerk, die openbare getuigenis, heeft al die goddeloze mensen gepijnigd. Hoe dan gepijnigd? Hun geweten, het brandde in hun hart. Ze horen steeds die opmerkingen. Je mag het ongeboren leven niet doden. Je moet het leven respecteren. En je moet de seksuele moraal onderhouden die in de Bijbel staat. En steeds werden ze geprikt. Het deed hun zeer. Ze vonden het vervelend. Ze vonden hun aanstootgevend. En ze waren blij dat ze dood zijn. Maar nou getuigen ze niet meer. Nou hoeven we hun pijnigende, aanklagende prediking en getuigenis niet aan te horen. Ze verzetten zich. Net zoals die Romeinse keizer, Julianus de Afvallige, die opgevoed was als christen. En die later christendom de rug toekeerde. En de christenen ging zwaar vervolgen. Dat hij ook op het slagveld getroffen werd. En toen wordt gezegd, hij hief zijn zwaard op naar de hemel. En zegt, gij hebt overwonnen, gij Galileer. Zoveel haat had hij. Hij haatte de prediking van het woord. Het prikte hem. Deed hem zeer. En daarom waarschuwt dit gedeelte ons voor zware tijden die komen zullen. Hoef je niet bang voor te zijn, want zie, ik ben met u al de dagen. Maar laten we nuchter zijn. En het een wonder vinden dat wij nog in vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Dat wij nog een gemeente mogen zijn. Dat konden ze vroeger in Noord-Korea ook. Noord-Korea, Pyongyang, heette vroeger het Jeruzalem van het Verre Oosten. Er waren zoveel presbyteriaanse, gereformeerde kerken zoals wij in Pyongyang. Dat konden ze daar vroeger ook. Nu niet meer. Onze kinderen gaan naar de catechisatie. Morgen, middag en avond komen ze weer. Dat deden ze vroeger ook in Tunesië. En in Libië. Daar gingen ook kinderen naar de catechisatie. En al die, heel wat van die steden. Wij hebben de prediking van het woord. Wat een wonder. De prediking van het woord werd ook vroeger verkondigd in Peshawar. In Pakistan, Afghanistan, in Irak. Daar werd het evangelie verkondigd. Daar is 1000 jaar lang een bloeiende kerk geweest. Vanaf de apostolische tijd tot in de late middeleeuwen. Dat kon ze vroeger daar ook, nu niet meer. Nu is het duisternis. Laten wij waken. Dat wij niet in het buitenste voorhof leven. Laten wij nuchter zijn. Dat we rekening mee moeten houden dat er vervolging kan komen. En dat wij ook in het gebed zullen volharden. En hij zal met u zijn. Amen. Laten wij zingen Psalm 40, vers 8. Laten wij bidden en danken. O Heere, heilig zijt Gij. En laat niemand uw hoogheid tegenspreken. U bent aan het werk om de zonde te overwinnen, om alle goddeloosheid te overwinnen. U bent aan het werk om al uw kinderen en knechten straks bij u te brengen in eeuwigheid, in heerlijkheid. En al zal het door grote verdrukking heen gaan, toch zult u uw kinderen vasthouden, want ze zijn opgemeten. De gemeente is opgemeten en uw kinderen zijn geteld en verzegeld. Heere, laten wij toch behoren tot de tempel en niet tot het buitenste voorhof. Heere, laten wij volharden in het gebed en laten wij alles van u verwachten. En dank u, Heere, dat wij nog in vrijheid naar de kerk kunnen. Dat wij nog gemeente mogen zijn. Dat we ons kerkgebouw nog mogen vernieuwen. O Heere, laat het nog tot zegen mogen zijn voor generaties. Kon het zijn totdat u terugkomt. Maar het kan best zijn dat het anders wordt. Maar laten we dan altijd goede moed hebben. Want de openbaring is een troostboek. Het komt goed. Gedenk ons, Heere. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 97, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.